Dat lezen we ook vervolgens in Lucas 1, vers 57 tot en met 66. Lucas 1, vers 57 tot en met 66 is de schriftlezing.
In de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zouden en zij baarde een zoon. En die daarom rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeide tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genoemd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem.
De tekst voor de prediking, gemeente, is uit vers 63 genomen. Lucas 1, vers 63. Dan lezen we in Gods woord. En als Zacharias een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Gods vervulling van zijn belofte in het leven van Zacharias. God vervult zijn belofte in het leven van Zacharias. We letten allereerst op de betrouwbaarheid van Gods belofte. In de tweede plaats de toe-eigening van Gods belofte. En in de derde plaats de prijs van Gods belofte. Dus de betrouwbaarheid, de toe-eigening en de prijs van Gods belofte. God is betrouwbaar. Dat is Hij. En als Hij dat niet is, bestaat Hij niet meer. Dan houdt God op te bestaan. En daarin is de Heere uniek, gemeente. En anders dan ons mensen. We kunnen dat wel eens tegen elkaar zeggen, die persoon lijkt mij betrouwbaar. Of die persoon heeft bewezen betrouwbaar te zijn. Of je zegt dat wel eens tegen elkaar om iemand aan te bevelen. Nou, in mijn ogen is de man uit één stuk. Kun je op aan. Zijn woord blijft staan. Maar ik denk dat ik niet de enige ben vanmorgen die ook wel eens teleurgesteld is uitgekomen met mensen, ook in hun betrouwbaarheid. En dat dat nog niet eens lag aan de persoon zelf, maar misschien ook wel aan de omstandigheden of aan andere oorzaken. Alleen van God kan in de diepste zin van het woord gezegd worden dat Hij betrouwbaar is. Zijn bestaan hangt daar vanaf. Dat is niet mijn uitleg, gemeente, dat zegt de Heer zelf zo. Hij stelt zichzelf ook zo vaak op deze wijze voor dat. Bedenk bijvoorbeeld aan de formulering, zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze leeft en zich bekeert. Zo waarachtig als ik leef. Met andere woorden, dat zegt de Heere, ik zou niet leven als het volgende niet waar is. Van die betrouwbaarheid, gemeente, getuigt het Lucas evangelie op de eerste bladzijde op een heerlijke wijze. Nadat Zacharias gewenkt heeft naar het volk dat ze naar huis moeten gaan en het volk uit de gebaren wellicht heeft opgemaakt dat hij iets bijzonders heeft gezien in de tempel. In ieder geval, ze komen op de een of andere manier erachter dat Zacharias een gezicht heeft gezien in het heilige. Is deze man, nadat zijn diensttaak was afgerond in Jeruzalem, teruggekeerd naar huis. En vanaf dat moment lezen we eigenlijk niets meer in het Lucas-evangelie. De schijnwerpers worden verlegd van Zacharias naar zijn vrouw Elisabeth en vervolgens naar hun nichtje Maria. En toch, door de regels, tussen de regels door, lees je voortdurend eigenlijk over Zacharias. Al wordt zijn naam niet genoemd. Al horen we zijn stem niet, omdat deze man is stom geslagen. En al leeft hij bijna geïsoleerd, afgezonderd van alle mensen. Er is geen mogelijkheid meer om te kunnen communiceren. Alles wat er vervolgens beschreven wordt nadat Zacharias is thuisgekomen, heeft plaatsgevonden in de aanwezigheid van Zacharias. Alleen al dat moment dat Zacharias erachter komt, letterlijk erachter komt dat zijn vrouw in verwachting is. Dat moet wat voor deze man zijn geweest. Je kunt het woord horen en vervolgens een teken meekrijgen naar huis dat het ook echt betrouwbaar is. En in Zacharias geval is het het teken dat hij doof en stom is geslagen door de engel Gabriel. Maar als je dan persoonlijk gaat ondervinden dat wat gezegd is ook echt waar is en dat de Heer zijn woord en zijn belofte ook nakomt, dan komt dat wel even iets dichterbij. Zacharias ziet daarin de betrouwbaarheid van God. God gaat door en laat zich ook niet tegenhouden, ondanks het ongeloof van deze gelovige man Zacharias. Want hij is en blijft een kind des Heeren. Dat moet niet alleen wat geweest zijn voor Zacharias, dat moet ook wat geweest zijn voor de omstanders in het dorpje van Zacharias. Elisabeth trekt zich terug uit het dagelijks leven. Ze houdt zich schuil, om het zomaar te zeggen. En daarin beleidt ze ook aan de ene kant haar dankbaarheid en blijdschap. Maar ligt er in die afzondering van Elisabeth ook de ootmoedige belijdenis dat ze het woord in stilte wil omdragen, dat in de eerste plaats voor Gods aangezicht ook wil verwerken. Dat betekent wel heel concreet dat Zacharias erop uit kan gaan om de boodschappen te doen. Het huishouden moet doordraaien. En Elisabeth houdt zich thuis. Ze zegt het ook, dat ze dat doet vanwege de schaamte die ze in het verleden heeft gedragen toen zij naar de markt ging om boodschappen te doen. Toen voelde ze soms in de blikken van bepaalde vrouwen uit haar dorp hoe ze naar haar keken, dat ze kinderloos was en wat voor pijn dat doet en wat voor schande er in zo'n suggestie, zo'n opmerking of zo'n blik kan liggen. Elisabeth houdt zich op de achtergrond. Dat is niet omdat ze zich schaamt dat ze op hogere leeftijd zwanger is geraakt. Het is om daarmee recht te doen aan het grote wonder dat zich voltrekt in haar leven. En dat ze dat wonder ook in alle voorzichtigheid, in kwetsbaarheid wil meedragen. En juist daarom ook de bescherming van de Heere zoekt in de stilte van de binnenkamer. Maar Zacharias kan er wel op uit. En ik stel het maar even heel eenvoudig voor, gemeente, zonder daarin te veel te gaan suggereren. Maar laten we het ook even heel nuchter lezen, de Bijbelse geschiedenis. Dit zijn twee gewone mensen die dagelijks ook brood op de plank moeten hebben en ook moeten zorgen voor de boodschappen. Zacharias kan erop uit. En dan sta je dan bij zo'n kraampje. Moet je gaan gebaren wat je wil. Versta je niet wat die koopman zegt. Dan moet je gaan uitleggen, want de mensen gaan natuurlijk vragen, wat is er met jou gebeurd? En de buurvrouw weet het dan beter te vertellen dan dat jij zelf dat weet. Over schaamte en over schande gesproken. De rollen zijn dus omgekeerd in het huisje van Zacharias en Elisabeth. Voor die tijd werd Elisabeth met een schuin oog aangekeken. En nu kijken de mensen naar Zacharias als hij daar door de straten van het dorpje gaat. En iedereen kent iedereen in zo'n klein dorpje. U kunt zich dat wel voorstellen. Dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt in het kleine dorpje in dat bergachtige landschap van Judea, wat er met Zacharias gebeurd is. Ook het teken van Gods betrouwbaarheid. Ja, dat je dagelijks eraan herinnerd wordt, ook door de reactie van de mens. Wat er op die bewuste namiddag gebeurd is in de tempel in Jeruzalem. Elke dag weer opnieuw kom je dat tegen. Thuis, tegenover je vrouw. Buitenshuis, bij de omgeving. Maar dat moet ook wat geweest zijn, gemeente, toen zijn nichtje Maria binnenkwam. Een meisje van een jaar of 14, 15. Gebruikelijke leeftijd in deze tijd en in deze cultuur om in het huwelijk te treden. Dan komt zo'n klein meisje, zo'n jonge vrouw binnen met twee oudere mensen. En die gaat haar verhaal doen. Je hoort er niks van, maar je merkt in de reactie van je vrouw Elisabeth dat het een bijzonder verhaal is. Gaandeweg wordt er duidelijk gemaakt dat Maria bezoek heeft gekregen van een engel die Gabriel heet. Je ziet Zacharias gewoon kijken. Gabriel. Ik ben Gabriel, die voor God sta. Zo luidde Gabriel die strafaankondiging in. Deze Gabriel vertelt aan Maria dat ze in verwachting zal raken. En Zacharias, als hij doorkrijgt wat er gebeurd is, heeft naar mijn inschatting op dat moment een soort déjà vu. Dat heb ik eerder meegemaakt. Uw gebed is gehoord, Zacharias. De vrouw zal zwanger raken. De zoon baren. Ook in de weg van een wonder. Bij Zacharias en Elisabeth op hoge leeftijd. En bij Maria op jonge leeftijd voor het huwelijk, voordat man en vrouw zijn samengekomen. Nota bene, Gabriel heeft ook tegen Maria gezegd: Elisabeth, uw nicht is ook in verwachting. Gabriel heeft niet aan Maria verteld hoe zij zometeen Zacharias zal aantreffen. Was Gabriel dat vergeten om dat te vermelden aan Maria? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het niet nodig is om dat hier te zeggen. En dat als Maria zometeen aankomt bij Zacharias en Elisabeth, Zacharias zelf zijn verhaal kan gaan doen. Dat ook hij Gabriel heeft gezien. Niet thuis, maar in de tempel. En dat ook hij die belofte heeft gekregen dat ze een kindje zullen krijgen. En dan moet Zacharias met zoveel gebaren gaan duidelijk maken aan Maria, maar ik geloofde het niet. En daarom kan ik niks zeggen. En niet horen. En moet verschrijven om met elkaar te kunnen communiceren. Wat gebeurt hier op dit moment, gemeente? God gaat Zacharias klem zetten. Zodat deze man geen kant meer uit kan. Daarin zien we ook de wijsheid. De almacht van de Heer. Links en rechts om Zacharias heen wordt stap voor stap duidelijk gemaakt dat het geen loze woorden zijn geweest die hij gehoord heeft in de tempel uit de mond van Gabriel. Langzaam maar zeker wordt ook duidelijk gemaakt dat de boodschap die hij gekregen heeft van de engel Gabriel past in een veel grotere plaat, om het maar eens eerbiedig zo te zeggen, dat het niet op zichzelf staat, maar dat de woorden die Gabriel sprak, dat zijn zoon zometeen Johannes geheten zal worden en ook een wegbereider zal zijn voor de komende Christus, dat de Heere stap voor stap op die manier als een raad aan het volvoeren is. En dat hij Zacharias daarbij helemaal niet nodig heeft en ook niet afhankelijk is van Zacharias. En tegelijkertijd betrekt God deze Zacharias op een heerlijke wijze er wel helemaal bij. Al is deze man dan doof en stom geslagen door de engel. Het is door Gods genadige, herderlijke zorg dat de Heere deze man niet op een zijpad plaatst, uitgerangeerd, zet aan het zijspoor van het leven, maar dat deze Zacharias vanaf het beginnen voortdurend betrokken bij blijft. Bij alles wat er op dit moment gebeurt, hoort Zacharias tenminste, figuurlijk gesproken, en ziet Zacharias dat God betrouwbaar is. En dat hij zijn woord handhaaft. En dat hij zijn belofte nakomt. En dat de Heere stap voor stap, ook in deze tijd en in die dagen, zijn raad aan het volvoeren is. God getuigt van zijn betrouwbaarheid. Op alle mogelijke manieren. In huis, bij Zacharias, zijn vrouw. Die directe omgeving die Zacharias dagelijks confronteert met het teken van Gods belofte. De familiekring, zijn nichtje Maria. En in de zwangerschap van Elisabeth. Dan hoor ik iemand zeggen, dat moet natuurlijk wel beschamend zijn geweest voor Zacharias. En dat is het inderdaad, beschamend. En dagelijks kom je erachter, naarmate de tijd gaat vorderen, dat de Heere doorgaat met zijn werk. Terwijl jij daar blijft zitten, je kan niets, je kan niet praten, je kan niet horen. Dat is inderdaad beschamend. Maar ook dat is een kant van Gods werk, ook in het leven van Zacharias. Maar we mogen de lijn ook wel doortrekken in het leven van mensen die door de Heere worden bearbeid door zijn woord en geest. Dat heeft altijd iets ontdekkends, iets verootmoedigends, iets vernederends. Maar dat voert hier niet de boventoon, gemeente, en laten we die kant ook niet opgaan. Door op die manier het evangelie scheef te gaan trekken en te veel eer gaan geven aan het ongeloof van Zacharias. Het is alsof de Heere de aandacht van Zacharias wil verleggen van zijn doofheid en zijn stomheid naar alles wat er om hem heen gebeurt. Alsof God tegen Zacharias wil zeggen in dat dagelijks leven waarin die man door de Heere geplaatst is daar in dat dorpje, Zacharias, kijk dan toch eens wat er gebeurt. Zie eens met je eigen ogen. Dat langzaam maar zeker de tijd voortschrijdt. En herinner je niet wat Gabriel zei in het heilige. Totdat de dag aanbreekt. Dat heeft niet alleen iets verootmoedigends gemeend in het leven van Zacharias. God komt deze man te hulp in zijn zwakte en in zijn tekort. En in zijn beperktheden. En in zijn ongeloof. In zijn kleingeloof. En laat dagelijks zien hoe de Heere er zelf voor instaat om zijn eigen woord in alle rust, maar ook op een heerlijke wijze te gaan vervullen. De Heere neemt Zacharias bij de hand. En loopt zo die komende 9 maanden die voor deze man liggen, samen met hem het leven door en wijst hem erop. Kijk ook op Maria, je nichtje. Ze heeft je wat te zeggen. En let eens op Elisabeth. Ze is in verwachting. En al schaam je misschien bij de buren, omdat je moet gaan uitleggen, opnieuw moet gaan vertellen met gebarentaal dan wat er gebeurd is in Jeruzalem. Maar je weet het, hè? Totdat de dag aanbreekt. God gebruikt de betrouwbaarheid van zijn woord, gemeente, niet alleen om ons ervan te overtuigen dat we altijd aan de verkeerde kant staan van nature en dat we aan het kortste eind trekken. Maar hij gebruikt vooral de betrouwbaarheid van het woord in het leven van Zacharias, in het leven van zijn volk en kinderen, maar ook in het leven van hem of haar die de Heere bearbeidt door het overtuigende werk van zijn geest om zichzelf te verheerlijken. Om stap voor stap duidelijk te maken dat wanneer wij al onze hoop en verwachting in onszelf verloren zijn geraakt, de Heere betrouwbaar is. En we het ook op God kunnen en mogen wagen, zonder dat het hem door de vingers glipt. Daar wil ik toch even vanmorgen bij stilstaan, gemeente. Maar de betrouwbaarheid van de Heere, juist in het leven van Zacharias, dat is genade, gemeente. Dat God ondanks die reactie van Zacharias, waarbij zal ik dat weten? En ondanks het teken dat hij meekreeg, het teken van Gods belofte, maar het was wel meteen een straf voor Zacharias vanwege zijn ongeloof. Dat de Heere stap voor stap verder gaat en ziet u ook even de wijsheid van de Heere die hierin zichtbaar wordt. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, het heerlijke net van Gods belofte sluit zich langzaam om Zacharias om hem gevangen te nemen, zodat deze man op enig moment geen kant meer op kan dan alleen nog maar antwoord geven op die ene vraag. Hoe heet hij nou ook alweer, Zacharias? Maar dat gebeurt na 9 maanden. Kindje wordt geboren. En daar zit Zacharias met zijn zoontje in zijn armen. Kan ik zeggen, hoort het gehuil van die kleine niet? hoort ook niet de blijde reactie van Elisabeth. Is in stilte gehuld. En toch er volledig bij betrokken. Want hij is de vader. En hij draagt het in zijn armen. En hem komt zo meteen de eer te beurt om het zoontje naam te geven. Wat is Gods handelen gemeend in het leven van Zacharias, maar zo vaak in onze leven, is ook heel raadselachtig. Aan de ene kant laat de Heer op alle mogelijke manieren wijzen voelen, ook in de omgang met hem, dat God niet afhankelijk is van ons, maar wij wel volledig van hem. En aan de andere kant laat de Heer het zo vaak ook ondervinden, dat het machtige werk van hem, de drie-enige God, dwars door ons leven heen gaat en dat we er volledig bij betrokken zijn. God niet afhankelijk van ons, maar verheerlijkt zich wel door en met ons. Kraamkes op bezoek komt binnen, ik zit nu in het tweede punt van de preek. De buurvrouw en de familieleden. Zo druk zijn geweest, denk ik, zomaar in het huisje van Zacharias en Elisabeth. Het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat een echtpaar op zo'n hoge leeftijd nog vader en moeder mag worden. Dat trekt natuurlijk ook het nodige bekijks. En ze waren al zo vaak het nieuws van de dag. Zacharias, die man, die heeft wat gezien in Jeruzalem. Weet jij precies wat daar gebeurd is? En waarom kan die nou niet meer praten? En waarom kan die nou niet meer luisteren? En hoe komt het dat deze man gebarentaal moet gaan gebruiken om de boodschappen te kunnen doen? Allerlei dingen kwamen langs in die achterliggende maanden. En dan nu dit. Het huis stroomt vol en de mensen zijn blij. Laten we dat maar even lezen, gemeente, in het Lucas Evangelie. Want dat staat er ook niet voor niks. Ik lees het maar even, daar staat vers 48, die daar rondom woonden en hun familieleden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan hen bewezen had, waren met hen verblijd. En je hoort als het ware de echo doorklinken van vers 13 en 14, toen Gabriel tegen Zacharias zei dat de komst van zijn zoontje gepaard zal zijn gaan met grote blijdschap. Velen zullen zich om hem verblijden, Zacharias. En daar zit je dan, klein in je arm, blijde gezichten om je heen. Je voelt het aan, de blijdschap die daar is. En nota bene, deze mensen zijn niet alleen blij met de blijde, maar het leeft ook in hun hart. God heeft zijn barmhartigheid grotelijks bewezen. En jij kan niets zeggen. Je bent erbij en je staat ernaast. Je kan niet ontkennen wat er allemaal gebeurd is. Daarvoor zijn de bewijzen van Gods betrouwbaarheid veel te overweldigend en veel te groot. Maar je kan er niet voor jezelf bij. En kan er dus ook niet zelf in delen in die blijdschap. Ik trek even een lijn, gemeente, en dan gaan we zo meteen verder rondom dat tweede punt, die toe-eigening van die belofte. Ik zou niet zeggen dat dit Gods gebruikelijke weg is in het leven van zijn kinderen. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, gemeente. Door het werk van de Heilige Geest vast te gaan leggen in bepaalde paardjes. Dat is oneerbiedig. Dat doet niet recht aan de vrije macht, de soevereiniteit van de Heilige Geest. Maar ik weet wel zeker dat er meerdere onder ons zijn die dit moment in het leven van Zacharias herkennen vanuit hun eigen leven. Dat je om je heen ziet het overweldigende van de betrouwbaarheid van Gods belofte en dat de Heere zijn woord waar maakt. Dat de bewijzen daarvan zo overtuigend zijn dat je ze niet kunt ontkennen. Dat je ook om je heen ziet wat voor blijdschap dat oproept in het hart van mensen die God vrezen. Misschien in je vriendenkring of familiekring, in de gemeente. Maar dat je zelf buiten blijft staan. Je gunt het de ander. Je gunt het de Heere. Maar het blijft zo stil van binnen. Het enige wat je hebt is die toezegging van de Heere. Tot dat de dag aanbreekt. En dan moet je het op dat moment ook meedoen. Want hoe moeten wij daar nou mee omgaan, gemeente? Misschien herkent u dat wel bij iemand in uw directe omgeving. Een eenvoudig kind van de Heere die God vreest. Maar die zo in het duister loopt op dit moment. Hoe je ook praat, wat je ook zegt, het landt niet. En van de andere kant wordt niet ontkend dat de Heere inderdaad betrouwbaar is. En dat hij zijn woord nakomt en dat hij genade bewijst. En het wordt ook niet ontkend dat de Heere zijn werk in uw leven begonnen is. En er wordt ook over gesproken, ook met bewondering, met ootmoed, met eerbied. Maar als het gaat om die persoonlijke vraag, maar hoe ligt het nou op dit moment bij jou? Nou komt het soms niet verder dan de verzuchting. Ja, vroeger heb ik betere tijden gekend, maar nu is alles zo donker. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ook als omgeving. En wat je ook aanreikt, dat ketst af, zo lijkt het. Het enige wat je kunt doen, gemeente, in zo'n situatie waarin je wat voor een ander kan betekenen, is je Bijbeltje openslaan. En bijvoorbeeld de toevlucht gaan nemen naar de psalmen. Denk aan psalm 77, psalm 130, de psalm die we gezongen hebben. Waar mensen ook in het duister verkeren. Niet kunnen en durven ontkennen dat de Heere zijn genade bewijst, maar voor zichzelf er op dat moment niet bij kunnen. En wijs hen op de trouw en betrouwbaarheid van God. Wijs hen op het woord tot dat. Niet of dat het een keer gaat gebeuren. Nee, totdat, omdat God het beloofd heeft. En hij betrouwbaar is. Hij moet zijn woord nakomen. Hij stelt daarin zijn bestaan op het spel. Je moet de schijnwerper dus met eerbied gesproken gericht worden op God zelf. Dat hij betrouwbaar is. Al kan ik er zelf niet eens meer bij. En dat zijn belofte ook niet afhankelijk is van mijn geloof. Nee, mijn geloof is afhankelijk van zijn belofte. En dat ik in het omhelzen van het woord en het leven uit de belofte van het evangelie, juist daarom ook totaal afhankelijk ben van de Heere. Maar kijk eens wie God daarin wil zijn voor mij. Dat is geen harde God. Dat is een genade God. Die zijn barmhartigheid grotelijks wil bewijzen. Zo betuigen de buren en de familieleden in dat kleine huisje van Zacharias en Elisabeth. Nou, denk dat die woorden zijn binnengekomen bij Zacharias. Grotelijks wil bewijzen. En laat het dan ook los. Wij hoeven niemand te bekeren. Wij hoeven ook niemand te vertroosten. Wij mogen iemand, net als die vrienden van de geraakte, leggen op een matras en leggen voor de voeten van de zaligmaker en het zo overgeven aan hem. God weet daar wel raad mee. Dat voorkomt ook een stuk kramp, gemeente, in de gesprekken. En dat voorkomt ook dat wij voor het gevoel van hem of haar met de botte bijl of met de zweep eroverheen gaan. Om maar te blijven pressen, je moet geloven, je moet aan het avondmaal. We moeten helemaal niets dan alleen luisteren naar de Heere. Meer niet. En wachten op Gods tijd. Hij komt. Dat staat vast. De buren en de vrienden komen ook bij Elisabeth binnen, natuurlijk op de 8e dag. Dat was de belangrijkste dag in het leven van een kindje dat net geboren was. Zowel voor een jongen als voor een meisje, maar bij een jongen kwam er nog bij dat hij op de 8e dag ook besneden zal worden. En je ziet het gewoon voor je gebeuren, gemeente. Die kamer is volgestroomd met verschillende mensen. En zoals dat bij ons ook wel gaat, hè, laat ik het gewoon even, er zijn verschillende vrouwen in verwachting. Nou, hoe gaat dat dan in zo'n familiekring op dat moment? Er worden allerlei suggesties gedaan rondom de naamgeving en soms wordt er al gezinspeeld op de naam van vader of van opa of van moeder of van oma. Het zal vast wel een kleine en dan volgt de naam van vader of van opa. Maar dat is ook een beetje de sfeer op dit moment in Lucas 1. Als die familieleden en die vrienden daar samen zijn gekomen rondom het kraambed van Elisabeth. En ze dat jongetje in de wieg aanspreken als een kleine Zacharias. Een beetje de suggestie in door zal klinken. Zometeen wordt dit zoontje besneden en klinkt officieel zijn naam. Ze kijken met een schuinoog meteen naar Elisabeth. Ja, van Zacharias kun je het op dit moment niet verwachten. Die man die kan niet praten. Wat is het toch vervelend in deze situatie. En Elisabeth op dat moment begint te schudden. Nee, hij heet Johannes. Je ziet de familie omkijken. Johannes, is er in de familie iemand met de naam Johannes? Ja, dat vernoemen ligt voor de hand. Misschien een verre oom die we niet meer kennen. Maar naar wat heen en weer gepraat wordt duidelijk dat er niemand in de familie die naam draagt. En dan kijken ze toch maar even naar Zacharias. Pijnlijk geweest, gemeente, lees er niet te snel aan voorbij. Dat eerst naar moeder wordt gekeken. Normaal gesproken was alleen de vader hier die de hoofdrol had. En de moeder lag op haar kraambed. Ze was op de 8e dag net rein. En mocht dus voor het eerst die kleine vasthouden. Mijn vader was degene die hier altijd de hoofdrol had. En deze familieleden en buren komen samen. Ze kijken langs vader heen. Ze negeren hem als het ware. Ze gaan met Elisabeth in gesprek. Daar kun je tenminste mee praten. Ook als het gaat om die naamgeving. En Zacharias zit er gewoon letterlijk naast. Te kijken. Meer kan die niet. Dat is wat. Wat is dat? Dat is vernederend op dit moment. Jarenlang werd Elisabeth genegeerd toen het gesprek ging over de kinderen. Want ja, Elisabeth is geen moeder. En nu is daar een zoontje. En loopt iedereen gewoon langs vader heen. En dat ook nog eens een keer door eigen schuld, Zacharias. Je zit daarnaast. Je kijkt ernaar. En alles gaat langs je heen. Ze wenken naar hem. Gemeente, we gaan vanaf dit moment even woord voor woord spellen. Ze wenken naar hem. Dat hebben we een keer eerder gezien. Kunt u zich herinneren? Toen stond Zacharias te wenken. Ga maar naar huis. Kan niet praten. Kan geen woorden uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. En je zag de mensen op de tempelkei naar elkaar aankijken. Wat is er met die man gebeurd? Wat maakt hij duidelijk? En op een gegeven moment zei iemand, volgens mij kan hij niks zeggen. Moeten we maar gaan. En nu 9 maanden later staat Zacharias oog in oog met mensen die staan te wenken. Oh, meneer, hoor ik iemand zeggen, het tweede punt, dat gaat toch over de toe-eigening van de belofte. Hoe moet deze man, waar de mensen letterlijk voor staan te wenken, een belofte gaan toe-eigenen? Hij kan niet horen. Hij kan niet praten. Hij werd genegeerd. Waar haalt die man het geloof vandaan? Om Gods belofte totdat de dag aanbreekt zichzelf toe te kunnen eigenen. Mag ik even een pas op de plaats maken, gemeente, op dit moment? Heb jij ook wel eens een keer voor dat punt gestaan? alles om je heen getuigt van de betrouwbaarheid van Gods belofte. Dat je er gewoon niet meer omheen kan. Het overweldigende van het evangelie. Dat je het moet erkennen. Hij houdt gestand zijn woord. En dat je er niet bij kan. Voor jezelf. Dat zijn niet de verkeerde gemeenten, verkeerde momenten gemeenten in het persoonlijke leven. Ik zeg niet dat het geestelijk leven daarmee begint. Ik zeg wel dat het geestelijk leven zulke soort momenten regelmatig kent. Dat je als het ware wordt aangereikt, aangedrongen. Ik zie die buren, die vrienden samenkomen vol blijdschap. Als je dat leest binnen het geheel van het Lucas van het evangelie, dan is dat niet zomaar een blijdschap die hoort bij een kraamtijd. Maar dan wordt dat ook geworteld, gemotiveerd door Lucas, want ze weten dat de Heer grotelijk zijn barmhartigheid heeft bewezen. Het is dus een blijdschap met een extra dimensie, om het zomaar te zeggen. Ze erkennen Gods handelen erin. Je zit ernaast. En je moet het toestemmen. Je kan er niet omheen. Maar toch gaat het aan je voorbij. Ken je dat moment? Dat het zo open viel vanuit Gods kant. Dat de heerlijkheid van Gods werk. De betrouwbaarheid van de Heer. De barmhartigheid van God zo overweldigend naar je toe kwam. Maar het kwam niet in je hart. Als het woord toe-eigenen valt gemeend in het evangelie, dan is het cruciaal welke kant we op gaan kijken, toch? Wat we tot nu toe gedaan hebben, en ik hoop dat u me kunt volgen, ook voor uzelf, wat we tot nu toe gedaan hebben, is gekeken naar Zacharias. Nou, van deze man hoeven we het niet te verwachten. Zoals u het ook niet van uzelf hoeft te verwachten. Want dan is die les misschien heel pijnlijk. Dat je zo geconfronteerd wordt met jezelf. Het is wel heilzaam. De Heere wil daarin duidelijk maken. Dat de toe-eigening van de belofte afhangt. Van God de Heilige Geest. Ik moet even denken, en er zijn verschillende onder ons, zo voel ik dat aan, die meteen met mij aan hetzelfde moment denken, aan een doopsformulier waar beloofd wordt dat de Heilige Geest, het is zijn eigen woord, ons doet toe-eigenen datgene wat wij in Christus hebben. Nou, het wordt voor Zacharias als het ware helemaal uitgestald. Wat hij in Christus heeft, de belofte van het evangelie, de inhoud van die belofte. U zal uw zoon krijgen en gij zult zijn naam Johannes heten. Elisabeth zal zwanger worden en die jongen zal nog eens een keer een voorbereider, een wegbereider van de zaligmaker zijn. Het wordt zo als het ware uitgestald voor zijn ogen. Hij heeft het in de belofte. Je kan er niet bij. Is dat misschien ook niet de les die voor u vanmorgen wordt meegegeven vanuit de prediking van Lucas 1? Dat het net over moet naar de andere kant van de boot. Voor de andere boeg. Tot nog toe vist u in uw eigen hart en leven. Op zoek naar enig steunsel. Waardoor u uiteindelijk kon staan. En die belofte van het evangelie mocht omhelzen. Maar nu zegt de Heere vanmorgen vanuit het evangelie. Werpt het net aan de andere zijde. Waag het op God de Heilige Geest. Hij wil niets liever, hij kan ook niets anders dan de belofte van het evangelie toe te laten eigenen. Hij doet ons toe-eigenen. Hij doet ons, hij neemt daarin de leiding, het voortouw. Hij doet het niet alleen voor, maar hij is ook degene die daarin onderwijs geeft. Ook aan Zacharias, hoe de belofte van het evangelie. Door een man die voor die tijd zei, ik geloof er helemaal niets van. Laat het maar eerst eens even zien. hoe diezelfde man nu wel deze belofte van het evangelie mag en kan toe-eigen. En let u ook even op het voorbereidende werk van de Heere, voordat die verantwoordelijkheid gelegd wordt bij Zacharias. Zacharias, hoe heet hij nou eigenlijk? Want we komen er niet meer uit met elkaar. De een roept Zacharias, de ander zegt misschien een andere naam. En je vrouw zegt, Johannes, we zien door de bomen het bos niet meer. Geel jij uitkomst geven? Dat deze man geen kant meer op kan. Heel gericht wordt aan Zacharias die vraag gesteld. Hoe heet hij? En het enige wat Zacharias nog maar kan, is nazeggen wat God hem heeft voorgezegd. De tempel in Jeruzalem. Maar dat is toch het geloof? Het geloof hoeft niet bij zichzelf te raden te gaan, gemeente. Het geloof hoeft er niet van zichzelf te verwachten. Het geloof hoeft niet te gaan fantaseren. Het geloof mag teruggrijpen op wat het gehoord heeft vanuit het woord van God. En hoeft alleen maar na te zeggen, al zo zegt de Heere. En dit is voor mij. Dat maakt het geloven ook zo eenvoudig. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Hij eist een schrijftafeltje. Het staat er heel sterk in het Lucas-evangelie. Hij vraagt niet netjes aan Elisabeth, wil je alsjeblieft? Nee, hij eist het. Dat heeft iets dwingends in zich. Waarmee Zacharias als het ware wil duidelijk maken. Ja, wat wil duidelijk maken? Dat hij zo snel mogelijk iets... Nee, de tijd begint te dringen. Totdat de dag aanbreekt. Laten we die belofte maar nog een keer lezen, gemeente, die de engel meegaf aan Zacharias daar in het heilige der heilige, vers 20. Toen zei Gabriel, zie, gij zult zwijgen, niet kunnen spreken, tot op deze dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil dat gij mijn woorden niet geloof hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Welke dingen geschied zullen zijn? Wel, gij zult zijn naam heten Johannes. En nu is die dag aangebroken. Niet de dag van de geboorte, maar de achtste dag. Ik kom er zo meteen nog op terug. Dit is de dag die de Heere ons heeft gegeven. Zo hoor je als het ware doorklinken in dat huisje bij Zacharias en Elisabeth. De achtste dag is aangebroken. En daarom begint de tijd te dringen en heeft deze man ook geen tijd meer te verliezen. Hij wil recht doen aan de belofte van het evangelie. Dat eisen van dat schrijftafeltje en het schrijven van die naam erop. Johannes is zijn naam. Is één daad van geloofsgehoorzaamheid. Hij gehoorzaamt God, gelooft in God en de Heere rekent het hem tot gerechtigheid. Hoe heerlijk is het geloof hier werkzaam, gemeente, in al zijn eenvoud. Zacharias eist dat tafeltje en wil die naam schrijven. Waarom? Omdat de belofte hem het recht geeft om te gaan eisen. En de ruimte schenkt om te gaan schrijven. En de woorden aanreikt om te belijden. Johannes is zijn naam. Hoe zal Zacharias deze naam hebben geschreven? Johannes. De Heere is genadig. Johanan. Johan. Allemaal van die namen die daar vanaf zijn geleid. Zou dat op dezelfde manier zijn gebeurd als toen hij 9 maanden geleden die engel dat hoorde zeggen, Zacharias, je zult een zoon krijgen en je zult zijn naam heten Johannes. Toen wist Zacharias natuurlijk ook, Johannes, Johanan, dat betekent de Heer is genadig. Zou hij diezelfde naam, op dezelfde manier, hebben opgeschreven op het tafeltje? Nee, er liggen 9 maanden tussen. 9 maanden... van verwachten op de belofte. 9 maanden van sterven aan jezelf. 9 maanden van dagelijks die confrontatie met je ongeloof. 9 maanden waarin de Heere steeds duidelijker liet zien. Hij houdt getrouw zijn woord. Kijk, dan kan diezelfde naam toch opeens een hele andere betekenis voor je krijgen. dan wordt die naam gelezen en geschreven met de ogen van het geloof, vanuit de persoonlijke ondervinding. God is inderdaad genadig, zelfs voor mij. Ik die er in het begin helemaal niets van geloofde, die de Heere uitdaagde, die daarom bestraft werd. Maar het is genade dat ik dit kind mag ontvangen. Het is genade dat ik dit mag meemaken, die 9 maanden. Het is ook genade dat ik dit mag schrijven. Zacharias, die ongelovige priester. Zo kunnen vertrouwde klanken, gemeente, die je misschien van kinds af aan al hoort, opeens een hele persoonlijke betekenis gaan krijgen. Als de Heer in de wijze waarop hij omgaat met je leven, zowel door het woord als ook in zijn dagelijkse zorg en trouw, je langzaam maar zeker brengt op een plek waar je alleen komt te staan voor de Heer. En diezelfde woorden gaan klinken tegen de achtergrond van jouw leven en tegen de achtergrond van Gods trouw. Dus ook het woord genade. En dan zitten we in het derde punt. De prijs van genade. We gingen er net even aan voorbij, gemeente. Maar waarom moet Zacharias eigenlijk op de 8e dag die naam geven? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de instelling van de besnijdenis. Dat een zoontje op de 8e dag besneden moet worden. En daar ligt natuurlijk ook een medische reden achter. Dan is de stollingsfactor van het bloed het hoogst. Maar dat is niet alleen het enige. De tweede reden is dat op de 8e dag... kraamvrouw voor het eerst weer rein is. 7 dagen lang mocht zij kindje niet aanraken. En nu op de 8e dag wel gereinigd. Maar er ligt nog iets anders in. Het getal 8 heeft in de Bijbel ook een hele belangrijke betekenis. Dat gaat terug naar Genesis 1 en 2. 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. En op de 7e dag rustte hij. En wat gebeurde er op de 8e dag? Dan hoor ik iemand zeggen, toen begon de week opnieuw. Nee. Want die vorige week begon met het scheiding maken tussen licht en duisternis. En wanneer de eerste scheppingsweek voorbij is, begint de 8e dag met het verheerlijken van God, die zich verheerlijken laat door zijn werk. Vandaar dat het getal 8 in de Bijbel ook altijd verbonden wordt met goddelijke vreugd. En menig dichter in de psalmen, zo God ons de tijd geeft, zullen we dat nog wel eens een keer zien, gemeente. Menig dichter in de psalmen heeft daar ook gebruik van gemaakt, van dat getal 8. Zeker als het gaat om het thema vreugde in God of vreugde in Gods werk. En dat klinkt ook door hier. Als op de 8e dag het kind een naam krijgt. Het wordt van niemand anoniem iemand. Een eigen identiteit. En waaraan ontleent dan dat kind zijn identiteit? Aan God. Aan zijn verbond. Aan zijn belofte. En aan zijn werk. De Heere wil als het ware duidelijk maken. Alles is volbracht. Heel het werk van de Heere. Leven in en uit het verbond is ten diepste alleen maar een vreugde in God. Daar ligt je bestemming, daar ligt je doel, dat is de zin en de inhoud van het leven, om je te verheugen in de Heere en in zijn werk. Zo wordt niemand iemand. En wat de prijs daarvan is, wel, dat laat die besnijdenis in, daar moet bloed voor vloeien. Het mes moet erin gezet worden, maar dat mes stopt bij de voorruit. Het zwaard van Gods gerechtigheid trof een ander. Laten we even naar Zacharias kijken, gemeente. Johannes wordt besneden en er zit die man ernaast. Wat was de besnijdenis? Ja, dat is een teken van Gods genadeverbond. Hè? Teken van Gods betrouwbaarheid. Zacharias geeft dat zometeen ook een plaats in zijn lofzang. Dat God gedacht heeft aan het verbond dat hij met Abraham heeft opgericht. De belofte. Teken bij de belofte. En dan komt dat schrijftafeltje naar Zacharias. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, zonder te gaan vergeestelijk. Nu vraagt dat schrijftafeltje om toe-eigening van die belofte. Terwijl de prijs voor deze belofte betaald is door een ander. Dat bloed vloeide, druppelde op het kraambed van Elisabeth. En dan zit je daarbij. Wat ligt hier een heerlijke lijn, gemeente? Juist ook voor u en voor mij. Deze belofte van het evangelie die vraagt om toe-eigening voor het ware geloof is geen goedkope belofte, maar is wel een betaalde belofte. Die belofte is ja en amen in hem die zijn leven gegeven heeft. Zacharias mag er zo meteen van getuigen als zijn mond wordt geopend door de Heilige Geest. Geloofd zij de Heere, zo begint. Dat kan toch ook niet anders, gemeente. Daar waar de belofte plaats krijgt in het hart, mag ik het eens zo zeggen, land in de ziel, daar ontspringt toch ook die bron van vreugde en blijdschap in God. Dan moet het ongeloof toch ook werken. Dan wordt de duisternis van de twijfel toch verdreven. Dan breekt het licht van Gods genade en van Gods trouw ten volle toch door. Kan het toch niet anders dan dat gebroken ogen blijde ogen worden. Dat het hart vol stroomt met de vreugde en de blijdschap die er in God is. Als er gezien wordt op het bloed der verzoening. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Waarin deze belofte door God zelf verzegeld en bezegeld is. Het ja en amen van Gods gerechtigheid. Staat als een handtekening onder deze belofte van het evangelie. Dan blijft toch alleen maar vreugde en blijdschap in God over. Je ziet het Zacharias als het ware doen. Hij buigt zich voorover over dat schrijftafeltje. Als alles om hem heen gebeurd is, dat die laatste handeling door hem voltrokken moet worden. Johannes is zijn naam. De Heere is genadig en terstond op dat moment wordt zijn hart vervuld met de Heilige Geest. Wie stond dan met eerbied gesproken het langst en het meest te wachten? Zacharias, die 9 maanden de dagen kon wegkijken tot op de dag. Nee, dan vergist u zich in God, gemeente. God de Heilige Geest stond al klaar in het heilige. En wilde naar de mens gesproken op dat moment al het hart van Zacharias vervullen. Met het werk van de Heer en met Gods blijdschap. Maar hij werd tegengehouden door de opmerking van Zacharias. Waarbij zal ik dat nou weten? Het bedroeven van Gods geest. Het wederstaan van de Heilige Geest. Maar de geest van God was niet uitgeblust. Die lamp, zo zagen we toch? Die lamp in dat heilige bleef branden. Als een stille getuige dat de Heilige Geest op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze onwederstandelijk doorbreekt, dwars door het ongeloof van Johannes, Zacharias heen, en Gods werk en Gods genade verheerlijkt in het leven van deze ongelovige, nee, dan doen we hem nou meer geen recht, in het leven van deze zondaar, die opgevangen wordt door Gods betrouwbaarheid en zich daarom mag vastklampen aan Gods barmhartigheden, om in zijn leven ook Gods eer en Gods lof te verkondigen. En daarom is er voor u en voor mij ook hoop. Omdat God de Heilige Geest niet afhankelijk is van mijn geloof of ongeloof, maar wel afhankelijk is van Gods belofte. En daarachter van God zelf. Mag ik deze preekgemeente eens afsluiten met een heel eenvoudige vraag. Zou het nou waar zijn? Sommigen onder ons die geloven dat op dit moment. En ik herken het trouwens ook vanuit mijn eigen leven. Zou het nou waar zijn dat God u vergeten is? Zou dat nou waar zijn? Of is het waar? Hij houdt getrouw zijn woord. En daarom terug. Terug naar de binnenkamer. Terug naar het woord totdat. En sla met de woorden van Luther maar de Heere om de oren met zijn belofte. Zodat God niet meer af kan komen van u. En u niet meer los kan komen van God. Amen.